Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag zaterdag 20 april. En in deze Insider hebben we het over het crypto-event van het jaar. De zogenaamde halving. Wat betekent dat voor de waarde van de bitcoin? En is het nog de moeite om de cryptomunt te kopen? Mijn naam is Laurence Stork en dit is de Insider.
I guess most of you have probably heard about Bitcoin somewhere. Probably only few understand what it actually is.
Bij ons in de studio zit Thibaut Ranson, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Thibaut.
Dag Laurence.
Ja, Thibaut, jij hebt voor onze krant de cryptowereld bekeken, bestudeerd. Want vandaag is een belangrijke dag voor de bitcoin. Maar ik ben een leek en ik denk misschien zoals vele luisteraars. Dus neem mij eventjes mee naar het begin. Wat is een bitcoin?
Als ik je helemaal meeneem naar het begin van de bitcoin, Laurence, is wel een leuk verhaal.
Oké. Okay.
De eerste bitcoin-transactie. Ik ga het heel simpel proberen uitleggen. Bitcoins, dat zijn virtuele munten.
Ja.
Het is een munt, maar dan zuiver virtueel. Ik kan die niet in mijn hand hebben. Het is niet zoals een digitale euro die ik op mijn internetbank heb staan, maar die ik ook kan afhalen. Nee, gewoon echt een virtuele munt die wel iets waard is. En zo'n 14 jaar geleden, in 2010, is de eerste bitcoin-transactie plaatsgevonden. Van de ene persoon zijn toen 10.000 bitcoins, virtuele munten, naar de andere persoon gegaan. Dus van de ene virtuele portefeuille, munten naar de andere virtuele portefeuille. Gewoon via een simpele internetverbinding.
Ja.
Dat was de eerste bitcoin-transactie 2010, 14 jaar geleden.
10.000? Wat werd er dan gekocht? Een auto? Of?
Wel, volgens de overlevering, Laurence, werd toen 14 jaar geleden voor die transactie van 10.000 bitcoins twee pizza's gekocht.
Zijn dat hele dure pizza's dan? Of?
Toen, 14 jaar geleden, zou je kunnen zeggen, ja, dat waren dure pizza's, want die 10.000 bitcoins waren toen 40 euro waard.
Maar ja, oké. Okay.
Dus je zou zeggen, oké, voor twee pizza's mag wel wat burrata opleggen dan, denk ik. Vandaag, Laurence, hou je vast aan de takken van de bomen. Die 10.000 bitcoins van toen, dus toen een kleine 40 euro waard, zijn vandaag, en doe een gok.
Ja, veel meer, denk ik dan. Maar ik zou het niet weten.
600 miljoen euro waard.
Oké, dus de persoon die dan in bitcoins had geïnvesteerd...
Ja.
Die zit vandaag heel goed.
Ja, of heeft het of al lang verkocht.
Die persoon met de pizza's doet het heel goed dan.
Jawel, ja, afhankelijk. We weten niet de geschiedenis daar dan van of de toekomst daarvan. Maar dus zo hard is het gegaan met bitcoin.
Ja.
Maar bitcoin moet je dus zien als een virtuele munt die van de ene virtuele portefeuille naar de andere gaat. En die is geld waard. Maar die waarde, zoals je ziet op 14 jaar, is enorm gestegen, maar is niet in een rechte lijn gestegen.
Nee.
Bitcoin heeft bokkensprongen gemaakt. Ik bedoel, je moet een hart hebben voor wilde pretparkattracties om er niet helemaal kotsmisselijk van te worden van die koers die de bitcoin heeft afgelegd.
Ja, en vandaag, Thibaut, is weer zo'n dag dat alles kan veranderen voor de bitcoin?
Er wordt verwacht dat vandaag of in de komende dagen die koers zal veranderen en opnieuw omhoog zal gaan. Dat is de verwachting. Want vandaag vindt een belangrijke gebeurtenis in de bitcoinwereld plaats, Laurence. Het is iets historisch.
Okay.
Het gebeurt maar om de 4 jaar. En het is nu voor de 4e keer in de geschiedenis van bitcoin. En vandaag vindt de halving plaats.
The bitcoin halving is upon us.
De halving. In het Nederlands, de halvering. Thibaut, is dat dan het in twee snijden van bitcoins? Of?
Nee, zou je misschien verwachten, is het niet. Het is ook niet dat de bitcoin plots maar de helft waard is.
Okay.
Dus dat is het ook niet. Wat het wel is, het is complex.
Leg het eens uit.
Ik ga proberen zo simpel mogelijk uit te leggen, Laurence. Op een manier worden bitcoins, zo moet je je voorstellen, ontgonnen.
Oké.
Je moet denken aan mijnwerkers die met een pikhouweel en een gloeilamp in mijnen bitcoins gaan mijnen.
Oké.
Dat is het beeld. Zo worden bitcoins ontgonnen. Dat gebeurt dan niet in effectieve mijnen, maar door, laten we zeggen, grote bedrijven, computerwetenschappers, ingenieurs, die met computers, met enorme computerkracht, enorm moeilijke wiskundige formules en puzzels gaan oplossen. Zo mijnen zij bitcoins.
Oké, een virtuele mijn dus.
Een virtuele mijn. Vanaf zaterdag zal de vergoeding die die mijnwerkers daarvoor krijgen gehalveerd worden. Dus daar gaat het over. Het wordt minder aantrekkelijk...
Om het te gaan doen.
Om het te gaan doen, inderdaad. Om bitcoins te maken, om bitcoins te ontginnen. Want de vergoeding die je daarvoor krijgt, wordt gehalveerd. Dus we kunnen verwachten dat er minder bitcoins gemijnd worden, minder bitcoins aangemaakt worden. En wat is een basiswet in de economie, Laurence? En nu ga ik je ondervragen.
Vraag en aanbod.
Vraag en aanbod, effectief. En dus we kunnen nu verwachten dat het aanbod daalt en de vraag stabiel blijft of zelfs een beetje stijgt door al de buzz die gecreëerd wordt. Lijkt mij ook nu met de podcast veel buzz rond bitcoin gaan creëren. Dus die vraag zal misschien dat nog een beetje stijlen. Het aanbod daalt. Ja, wat is dan de conclusie in de economie? Of wat is dan het gevolg daarbij?
De prijs wordt hoger, hè?
De prijs wordt hoger. Dus we kunnen verwachten dat de komende dagen, of misschien zelfs al vandaag, die koers van bitcoin opnieuw de hoogte gaat.
Oké, en waarom doen ze dat dan, die halvering? Want it doesn't make sense voor mij. Waarom zou je dat nu überhaupt doen?
Dat gaat echt naar de essentie van bitcoin.
Oké.
Op een manier wordt bitcoin gezien als, en nu ga ik me natuurlijk heel plastisch uitdrukken, maar een soort opgestoken middenvinger naar het klassieke financiële systeem.
Mm-hmm.
Het idee is best ingenieus. Klinkt wel simpel, maar op zich zit er echt wel een heel goed idee achter. En dat is, de bitcoin-bedenker wilde een alternatief voor het klassieke financiële systeem, waarbij de bitcoin-bedenker, van wie we niet weten wie het is trouwens, heel mysterieus.
Iemand die pizza's kocht.
Onder meer. En het idee van die bitcoin-bedenker was, wat zien we vandaag? Overheden die zich in de schulden werken, die centrale banken hebben. Mm-hmm. Onze overheid heeft die ook, de Europese Centrale Bank. Ja. En wat doen ze dan? Ze printen geld bij. Waardoor ze, dat is dan de redenering van de bitcoinbedenker, nog meer schulden maken.
Ja.
En hoe meer geld erbij geprint wordt, hoe minder dat geld waard wordt. Mm-hmm. En dan hebben we het befaamde spook van de inflatie.
Ja.
Ons geld wordt minder waard, het leven wordt duurder. Niemand heeft dat graag. En dus de bitcoinbedenker wilde daarvoor een alternatief met iets dat niet kon bijgeprint worden, zoals geld. En dus bitcoin, dat gelimiteerd is.
Oké, dus de mijn heeft een bepaald aantal bitcoins.
Absoluut.
Daarover gaan we niet.
Absoluut. Ja, dat is voorgeprogrammeerd in bitcoin.
Okay.
Dat er maar 21 miljoen bitcoins gemijnd kunnen worden. En vandaag zitten we al op meer dan 19 miljoen.
Er is niet meer veel over.
Er is niet meer veel meer over. Ja. Absoluut niet. Nog een kleine 3 miljoen bitcoins te gaan.
Mm-hmm.
En dus iedere keer wordt het, of om de 4 jaar, wordt het minder aantrekkelijk om die bitcoins te gaan maken.
Mm-hmm.
Wordt een soort rem op.
Ja.
Het maken van bitcoins, maar op een bepaald moment zal het stoppen.
Ja.
En zullen dus geen bitcoins meer zijn. Maar dat is het hele idee achter bitcoin. Het kan niet bijgeprint worden zoals geld, waardoor we zich niet eindeloos in de schulden kunnen gaan werken als overheid, waardoor er geen inflatie kan gaan. Inderdaad, kan mogelijk zijn. Het leven niet duurder kan worden op die manier. Dus het is een soort alternatief daarvoor. En het gaat dus ook niet uit van een centrale overheid of een centrale bank. Jij en ik kunnen bitcoins kopen, kunnen een bitcoin-transactie doen.
Ja.
Er komt daar geen bank, geen centrale bank, geen overheid aan te pas. Dat is het hele idee van, we gaan weg van overheden, van autoriteit en we doen ons eigen ding en die bitcoins zijn gelimiteerd.
Ja. Nu, je zegt het zelf, het is niet verbonden aan een overheid of aan een bank. Is het dan wel een deel van de klassieke economie of volgt het die wetten ook?
Ja, een heel goede vraag. Zeker die, zoals we het daarnet hadden over vraag en aanbod en de prijs, de invloed daarop, ja, dat wel. Maar bijvoorbeeld de klassieke beleggingslogica, ja, volgt bitcoin helemaal niet.
Okay,
als je ziet welke bokkensprongen bitcoin gemaakt heeft afgelopen jaren, of alleen maar op een dag al maakt. Ik bedoel, moest een klassiek aandeel zo'n sprong maken op 24 uur of op een week tijd,
mm-hmm.
zoals bitcoin maakt, de kranten staan er vol van.
Ja.
Ik schreef dit stuk een aantal dagen geleden, denk ik.
Ja.
Toen zat 1 bitcoin, was die €66.000 waard.
Okay.
Vandaag is het nog €60.000. Dus
6.000
euro is, ja, absoluut, is een groot verschil.
Niks,
en zeker voor een klassiek aandeel zou dat een gigantisch verschil zijn. Dus die klassieke beleggingslogica, ik sprak een bankier en die zei, voor mij is dat Alice in Wonderland, is dat de Matrix, dat is zo...
voor ons ook hoor.
Zo vreemd. Dus ja, de klassieke wetten van de economie, vraag en aanbod, gaan uiteraard wel op, want het speelt met dat hele spel van, het is gelimiteerd goed, het is een schaars goed, het is aantrekkelijk en dus de prijs gaat omhoog. Maar die, ja, heel veel andere dingen, zoals een klassieke beleggingslogica, kan je daar absoluut niet op toepassen.
Ja, en waarom is het dan zo volatiel? Hè? Je hebt effectief vraag en aanbod, maar zijn er veel andere factoren die meespelen?
Nee, op zich is dat hetgene wat de prijs bepaalt voor die bitcoin. En is het heel speculatief op die manier.
Ja.
En heel veel of alles niet wordt bepaald door de emotie van welke waarde we daaraan aangechten.
Okay.
Dus op een manier is dat zeker het geval. Maar anderzijds, vond ik wel een heel interessante, toen ik met experten daarover sprak, is dat misschien niet anders dan ons papieren geld.
Mm-hmm.
In die zin, de Europese Centrale Bank zegt, de bitcoin is nul. waard. Okay. 0 euro waard is niks waard. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld goud, je hebt niks in handen.
Ja.
Bedoel, het is niks dat je kan nemen of afhalen. Of bedoel, op zich, bitcoin is niks. Oké, dat klopt. Maar er was een onderzoeker die zei, eigenlijk geldt dat ook voor de euro.
Dat is ook gewoon papier, hè?
Dat is ook gewoon papier. Dat misschien niet nul zal waard zijn, maar nee. Wat is een papieren briefje waard? Ja, helemaal niet veel, hè?
Ja.
En eigenlijk is ons geld maar geld waard, of hetgene is wat erop staat.
Omdat wij er iets aan vasthangen, eigenlijk.
Omdat wij er iets aan vasthangen, omdat wij erop vertrouwen dat als er daar 50 op staat, op dat briefje van 50 euro, dat ook 50 euro waard is.
Mm-hmm.
Maar eens dat wij dan niet meer zouden vertrouwen, geen geloof meer zouden hebben in de Europese Centrale Bank, die dat geld print,
ja.
In onze Belgische overheid of in de Europese Unie, ja, dan is dat ook niets meer waard. En dan zie je ook dat in landen waar er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid,
mm-hmm.
Zuid-Amerikaanse landen, Argentinië misschien op iets minder grote schaal, maar El Salvador,
ja.
Er zijn zo'n aantal landen waar het wantrouwen in de overheid heel erg groot is. En dat je ziet dat bitcoin ook steeds populairder wordt.
Amai.
Omdat ik dacht dat wij geen vertrouwen meer zouden hebben, hier staan we daar uiteraard heel ver van,
mm-hmm.
maar geen vertrouwen meer zouden hebben in dat dit 50 euro is,
ja.
Dan is dat ook niets meer waard. En op zich is dan de kloof tussen papieren geld en bitcoin op vlak van waarde misschien toch niet zo groot als we op het eerste vlak zouden denken.
Ja, Thibaut, je zei het zelf, de bitcoin is ongelooflijk volatiel. Er werd een tijd gesproken over een dramatische crypto-winter. Ik las nu in jouw stuk dat het een geweldige crypto-lente wordt. Is het dan eigenlijk een goede investering met al die ups en downs?
Dat is de grote vraag.
Mm-hmm.
Vraag van 1 miljoen.
Bitcoins of...
Bitcoin is nog meer dan
ja.
waard. Of toch vandaag. Wat ik onthoud van alle experten die ik gesproken heb, kunnen we er echt wel van uitgaan dat Bitcoin is here to stay.
Mm-hmm.
Bitcoin gaat niet weggaan.
Ook niet als ze allemaal ontgonnen zijn, die 21 miljoen?
Wel nee, dat gaat wel veranderen. Dat gaat een impact hebben op de koers.
Mm-hmm.
Maar op zich, er zijn 21 miljoen bitcoins in omloop. En
ja.
die transacties, die kunnen gebeuren. Daar
een
kan
beetje zoals
in,
bij aandelen eigenlijk.
Zoals bij aandelen,
ja.
inderdaad. Dus die zijn er en die kunnen... Of bij grondstoffen die
mm-hmm.
Uitputtelijk zijn. Dus die kunnen gewoon verder verhandeld
ja.
worden. Dus het is wel hier om te blijven. De vraag is wat de koers zal doen.
Ja.
De verwachting is dat die minder volatiel zal worden.
Okay.
In die zin dat er steeds meer grote, belangrijke zakenmannen, grote spelers, grote bedrijven, grote fondsenbeurzen, maar ook mensen als Elon Musk, Tim mm-hmm. Cook, die stap gezet hebben naar bitcoin.
Okay.
En wat ervoor zorgt dat er nog meer mensen komen. En hoe meer mensen betrokken zijn in het systeem, dat is ook inherent aan het systeem, hoe betrouwbaarder
ja.
het wordt. Die hele mechanisme daarachter, het computermechanisme daarachter, hoe meer gebruikers, hoe betrouwbaarder zoiets wordt. Dus op zijn minst geeft dat meer een aura van betrouwbaarheid.
Mm-hmm.
Maar je ziet ook, of dat is ook de verwachting, dat die koers daardoor wat gaat afvlakken, wat meer die traditionele aandelenmarkt
ja.
gaat volgen. Altijd met twee woorden spreken. Ja, het verleden is heel volatiel gebleken. We kunnen verwachten dat het minder volatiel wordt.
Mm-hmm.
Maar dat is echt koffiedik kijken. Dus ik zou denken, ik ga je natuurlijk geen beleggingsadvies geven, maar mijn persoonlijke conclusie na het spreken van de expert was van, als ik wat een van de experten noemde silly money heb.
Oké. Okay. Wat is dat? Dom geld?
Ja, geld dat ik niet nodig heb. En
ja.
laat ons vanuit gaan, uiteraard zie ik niet graag verdwijnen, maar ik ben geen been kwijt als ik dit geld weg ben. Want
mm-hmm.
daar moet je altijd vanuit gaan van, het kan, effectief het kan.
Ja.
Sommige mensen gaan ervan uit dat binnen dit en een aantal jaar 1 bitcoin 2 miljoen euro
mm-hmm.
waard is. De Europese Centrale Bank spreekt van nul.
No.
Andere believers zeggen wel 2 miljoen, maar ergens daartussen kan het uiteraard gaan zitten. En die vork is bijzonder breed, maar het kan, en die kans is niet onwaarschijnlijk, dat het geld dat je vandaag investeert in bitcoin binnen een aantal jaar nog meer waard is.
Ja.
Maar het omgekeerde kan eigenlijk ook. Dus ja, we moeten blijven uitgaan van een volatiliteit die minder volatiel zal worden,
mm-hmm.
betrouwbaarder zal worden. En het systeem aan zich zal niet verdwijnen, maar de koers... ja.
Die kan altijd veranderen. Nu, Thibaut, het blijft wel allemaal digitaal. Ik krijg wel eens een phishing-mail binnen.
Ja.
Hoe veilig is het dan, los van die waarde, maar dan echt om
ja.
dat te hebben?
Op zich wordt er gesteld door alle experten dat bitcoin aan zich echt wel veilig en zelfs superveilig is.
Oké. Okay.
Als in nog geen enkele bitcoin-transactie is gehackt.
Amai.
Vonden mij ook, maar dat zijn alle experten eigenlijk over eens, van de believers tot de bankiers, die de meest sceptische zijn,
mm-hmm.
van dat systeem daarachter zit echt heel goed in elkaar. En hoe ouder Bitcoin wordt, zoals ik daarnet zei, hoe meer gebruikers, hoe betrouwbaar het systeem. Ja. Dus de kans dat er ooit nog een Bitcoin-transactie gehackt wordt, wordt met de dag of met de minuut kleiner. Dus dat aan zich is superveilig. Het gevaar zit hem bij het bewaren van die Bitcoins. Okay. Want dan heb je een soort van heel ingenieuze computercode, op een manier, dat dan je Bitcoin is. Maar bij dat bewaren kunnen er moeilijkheden of voordoen of kan je gehackt worden? Okay. Er wordt gesteld dat je het best zelf bewaart. En er zijn allerlei technieken voor, waarbij het als ook soms gaat tot het uitprinten van die computercode en in een kluis laten gaan opslaan. Maar andere bewaringen gaan via klassieke fondsenhuizen, die dan ook gehackt kunnen worden. Bijvoorbeeld de bitcoins van de grootste spelers, de grote zakenmensen, de grote bedrijven, zitten bij een fondsenbeurs, Coinbase. Okay. Als ik het goed heb, zijn die verzekerd voor een 400 miljoen euro, denk ik.
Okay.
Wat een gigantisch bedrag is. Maar wat een fractie nog geen 1% is van de bitcoins die ze in bewaring houden. Met andere woorden, als dat fondsenbeurs op zich niet met bitcoin te maken heeft, maar als die fondsenbeurs, als dat fondsenhuis gehackt wordt, dan zijn die voor 1% van de bitcoins nog geen 1% van
verzekerd.
De bitcoins die in bewaring zijn verzekerd. En op zich, dat zei een van de klassieke bankieren ook, als dat een van onze bitcoins zouden zijn, je gaat niet naar je klassieke verzekeraar of bank kunnen gaan zeggen, want mijn bitcoins zijn weg.
Ja.
Dus op zich, bitcoin aan zich superveilig, maar bij de bewaring kunnen er gevaren voordoen die op zich weinig met bitcoin te maken hebben.
Oké. Je sprak daar straks ook over die grote computers. Ik had het over phishing mails. Ik weet dat een mail versturen of hebben, ecologisch gezien, is dat niet goed voor de voetafdruk. Hoe zit dat hier dan? Want dat gaat echt over heel veel machines en zo, hè?
Ja, dat is een heel goed punt, Laurence, want bitcoin wordt gezien als het product van de toekomst.
Ja.
Als het gaat over ecologie, is dat het absoluut niet.
Okay.
Dat was een van mijn gesprekspartners die zei van de Bitcoin-believers pretenderen graag de wereldverbeteraar te zijn tegen de inflatie, tegen de overheidsschulden. Wij hebben een alternatief. Maar als het gaat over een voetafdruk, zijn ze dan toch niet de grote Greta Thunbergs van de wereld. Al is iedereen wel overtuigd, ook in die Bitcoin-wereld, van ja, dat is er wel, maar we gaan daar oplossingen voor vinden en voor moeten vinden. Dat is ook onze plicht.
Ja.
We moeten evolueren naar meer batterijcapaciteit, zodat we verloren energie, zelf hier hebben we verloren windenergie, die dan als het te veel waait, kunnen we toch allemaal niet gaan verbruiken. En we hebben geen opslagcapaciteit om al die windenergie op dat moment te gaan opslaan. Maar dus we moeten gaan evolueren naar milieuvriendelijkere toepassingen, omdat bitcoin hier is om te blijven. Maar inderdaad, het zal wel klimaatvriendelijker moeten. Daar is iedereen van overtuigd. En dan zijn te geloven in, is dat mogelijk om dat klimaatvriendelijker aan te pakken of niet? Er zijn mensen die denken van, dat is een evidentie. Anderen zeggen van, dat is toch wel een lange weg in af te leggen. Maar alleszins, het zal met groene energie moeten gebeuren en met meer batterijcapaciteit.
Oké. Dankjewel, Thibaut, om je te smijten in de bitcoinwereld voor ons. En om er vandaag ook bij te zijn.
Heel graag gedaan, Laurence.
En maandag zijn we er trouwens weer met een nieuwe Insider.
De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.